Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Toen we het opnamen weer, stond het rond de 460. En na de winstwaarschuwing vorige week, dus dat was een ongelukkige timing, er kwam een winstwaarschuwing een week voor de cijfers. Nu noteert het rond de 300. Ja. Dus er is nu op dit moment 70% van die koers sinds de top af.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag. Donderdag 3 augustus. Farmaceut Novo Nordisk was ongeveer een jaar geleden opeens het hoogst gewaardeerde aandeel van Europa. Omhoog gestuurd door de vraag naar medicijnen tegen obesitas. In het jaar daarna is de koers met maar liefst 60% gedaald. Hoe staat het er nu voor? Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en we zijn nog steeds bezig aan onze zomerserie met steeds één beleggingsspecialist aan tafel. En dit keer is dat Loege Schilder. Loege, welkom. Straks gaan we het hebben over het Deense aandeel Novo Nordisk, dat gigantische ups en downs op de beurs achter de rug heeft en onlangs is teruggekocht voor de duurzame portefeuille. Maar eerst nemen we, zoals altijd, de afgelopen beleggingsweek door. Loege, waar wil je het over? Waar zullen we beginnen?
Nou, er is een hoop gebeurd en ik heb het eigenlijk voor de terugblik opgesplitst in een rondje Trump en een rondje cijfers voor de duurzame portefeuille. En als we dan beginnen met het rondje Trump, dan begon dat afgelopen vrijdag met de teruglopende Amerikaanse cijfers van de arbeidsmarkt. Er was 100.000 banen verwacht in de non-farm payrolls in de maand juli. En het waren de 73, dus dat viel tegen. Maar eigenlijk zat de pijn vooral in de bijstelling van de cijfers over juni. Want daar was in eerste instantie meer dan 100.000 banen gecreëerd. En dat waren er uiteindelijk maar 14.000. Of het werd bijgesteld naar 14.000.
Is die bijstelling, was die uitzonderlijk groot?
Ja, die was wel uitzonderlijk groot, ja. Ja. En sterker nog, die wordt door president Trump als enorm politiek gedreven zelfs geclassificeerd. Dus die heeft besloten om het hoofd van het bureau van de Labor Statistics te ontslaan. Ja. Die nog een tijdje geleden nog met overweldigende meerderheid was verlengd. Maar goed, hij heeft daar dus nu ontslagen. En er komt iemand anders voor in de plek.
Ja, want hij zegt dat die cijfers gewoon bewust worden vervalst om hem dwars te zitten.
Ja, dat zegt hij. En dat, ik denk dat ik denk dat dat niet zo is. Dus ik ga er dan maar uit van het goede van de mens. Maar goed, de mevrouw is ontslagen en er komt een nieuwe voor terug. Mm. Later die dag nam ook iemand uit het comité voor de rentebeslissing ontslag. Ja, en dat is ook een interessante wie daar dan voor in de plek komt. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat daar misschien de toekomstige opvolger van Jerome Powell voor in aanmerking komt. Nou, we gaan het zien, maar dat is dus wel weer een mogelijkheid om het, om die Fed weer
ook weer meer naar zijn hand
te zetten. Inderdaad. Nou, dan op het vlak van tarieven veel gebeurtenissen. India die kreeg 25% extra tarieven op de broek omdat ze Russische olie hebben gebruikt. Dat is natuurlijk best bijzonder dat je zomaar in één keer 25% meer tarieven kan krijgen. Zwitserland 39% tarieven en ook Brazilië kreeg extra tarieven omdat de oude voormalig president onheus bejegend wordt. En dat die zit meer in het kamp van Trump.
Geest van Trump die huisarrest heeft gekregen, geloof ik, Bolsonaro.
Ja, inderdaad. En dan hebben we heeft hij nog aangekondigd, want die hoge medicijnprijzen in Amerika, dat is natuurlijk ook wel een beetje een bruggetje naar het volgende onderwerp, dat is een doorn in het oog. En hij heeft aangekondigd te beginnen met lage tarieven en dat kan oplopen tot 250%. Ook een beetje gekoppeld aan Zwitserland, want dat is een grote exporteur van.
Dan hebben we het specifiek over de
farmaceutische industrie. Ja. En Zwitserland heeft dan, dus dat koppelt ook een beetje aan Zwitserland, want dat is een grote exporteur van geneesmiddelen. En de halfgeleiders, daar kwam je dan gisteren mee, chips en aanverwanten. Ja, daar kan een tarief op komen van 100%. Met één uitzondering. Als partijen produceren in Amerika of voornemens zijn of plannen hebben aangekondigd om te gaan produceren in Amerika, dan worden ze uitgezonderd. En dat was dan weer een bruggetje naar de investering die gisteren werd aangekondigd van 100 miljard van Apple in Amerika. Nou, de aandeel deed het er goed op, want dat steeg gisteren ruim 5%. En na beurs ging het ook nog omhoog. Maar goed, Apple gaat dus door de... In eerste instantie was de bedoeling dat ze de Chinese productie zouden verplaatsen naar India. Maar nu toch aangekondigd dat ze in Amerika een faciliteit gaan bouwen.
Ja.
En ja, of dat nou echt heel goed nieuws is. Want het aandeel dat staat dus nu 8% hoger dan voor die aankondiging. Maar of dat nou echt heel goed nieuws is, dat betwijfel ik. Want eerder was het nieuws dat een iPhone misschien wel enkele honderden dollars duurder zou zijn als hij in Amerika geproduceerd werd. Dus ja, een investering van 100 miljard en productiekosten die honderden euro's duurder liggen. Ja, dat lijkt niet zo gunstig nieuws.
Hoe kan het dan dat de markt daar toch zo juichend op reageert?
Ik weet het, ik kan het zelf ook niet goed beoordelen. In ieder geval was misschien op dit moment de angst voor tarieven groter dan en dat ja, hiermee die tarieven dan kunnen worden afgewend. En voorlopig duurt het nog even natuurlijk voordat die productiefaciliteit staat. Dus ja, misschien dat dan dat in ieder geval op korte termijn het scheelt. En dat daar beleggers op aansloegen.
Ja.
Ja, en wat ik... als laatste in dit rondje er nog even uit wil lichten. Ik luisterde of ik volgde dinsdag een gesprek van Trump met de journalisten van CNBC. En wat daarin naar voren kwam, was dat hij geeft dus aan, we hebben die handelsdeal gesloten. En Japan moet in het kader van die handelsdeal een eenmalige post betalen van $550 miljard. En dat had ik tot nu toe niet gezien. Voor Europa, en hij noemt het dan een soort signing bonus, vergelijkbaar met een honkbalspeler. Als hij ergens een contract tekent, dan krijgt hij een signing bonus. En de Europese Unie zou $650 miljard aan Amerika moeten betalen. Om eigenlijk als het ware op die manier die tariefverhoging te hebben afgekocht. In combinatie met $750 miljard aan energie wat ze dan extra gaan kopen.
Ja.
Dus dat had ik tot nu toe niet gezien. Ik vond het wel een opvallend getal. Dus nou ja, daar zal de aankomende tijd wel meer over duidelijk worden hoe die handelsdeals nou echt in elkaar zitten.
Want hoe moeten we dat dan? Is dat dan weer zo'n proefballonnetje dat Trump ergens laat vallen? Hoe schat jij dat in? Of is,
hij zei, we hebben een deal gesloten. Ja. En toen zeiden ze nog op een gegeven moment, ja, we waren al op zoek naar de details. Ja, er zijn geen details. Ze betalen $650 miljard en die kan mijn regering besteden hoe wij dat goed achten. Dus dat kan misschien naar de burger terug. Dat kan investeringen. Dat kan misschien schuldenaflossing zijn. Maar het was een eenmalige betaling. Zo werd het in ieder geval gepresenteerd. Dus bijzonder. En ik verwacht zeker dat we er de aankomende tijd meer over zien. Nou, als we dan kijken naar de cijfers van de duurzame portefeuille. Infineon kwam met cijfers vorig kwartaal al aangegeven dat de bodem bereikt was. Dit kwartaal steeg de omzet dan nog niet zozeer, maar de marge wel. Dus de cijfers werden ook behoorlijk goed ontvangen. JDE Peet's kwam met cijfers nieuw in de portefeuille sinds mei. En die is natuurlijk veel in het nieuws. Moederbedrijf van Douwe Egberts, omdat de supermarkten die hogere koffieprijs niet willen betalen. Of dat ze daar in ieder geval moeite mee hebben. De cijfers waren goed. Omzet was behoorlijk gestegen, vooral door die prijsstijgingen. Maar ook wel door ietsje extra omzet. En de winstgevendheid was iets beter dan verwacht. Het bedrijf gaat snijden in de merken. En daarmee ook om op die manier te focussen op een paar goede merken. En kosten te besparen. Dus wat dat betreft zit er ruimte. En wat ik zelf ook denk dat een voordeel kan zijn. Die Robusta koffieprijzen die zijn inmiddels gedaald. En daarmee kan op termijn die onderhandelingsmoeite kan dan minder worden. Omdat de inkoopprijs op termijn dus ook waarschijnlijk wel weer gaan zakken. En over het algemeen zien we wel zo'n prijsstijging, die gaat dan nooit helemaal terug. Dus die lagere inkoopkosten die kunnen dan worden verdeeld door de maker en door de distributeur. Ik denk dat positief is voor de belegger, voor JDE Peet's.
Hoe doet het aandeel het sinds opname in portefeuille eigenlijk?
Een procent of 15 gestegen. Dus dat is mooi, een mooie koop geweest.
Okay.
Mag ook wel eens een keer.
Want
Novo Nordisk, die hebben natuurlijk ook weer opgenomen. Daar komen we zo op.
Je kan niet altijd zes gooien.
En Dayforce kwam met cijfers naar stabiele groei. 13% omzetgroei en de aangepaste winst per aandeel 27% hoger. 40% meer boekings. Ja, ik vond het uitstekende cijfers. Het aandeel is best afgekomen en ging gisteren ook een stukje omlaag. Dus ik denk dat dat... dat die goede cijfers nog niet helemaal verdisconteerd worden in de prijs. Dus ik was blij met de cijfers. Iets teleurgesteld over de reactie. Maar goed, dat kan de aankomende periode nog goed gaan komen. En hetzelfde geldt voor Cencora. Heeft natuurlijk wel heel goed gedaan de afgelopen tijd. Maar ook weer een stabiel kwartaal. Die had, even kijken, ik had het opgeschreven, 20% winstgroei. Outlook verhoogd. En ze geven ook specifiek aan dat die hogere groei van die GLP-1, dus de obesitas en insuline op basis van GLP-1, en dat is dan wel het bruggetje naar het volgende onderwerp, dat heel goed gaat. En dat ze daarom dus ook een hogere winst hebben. Nou, ook dat werd gisteren in ieder geval nog niet helemaal gewaardeerd door beleggers. Maar ook dat kan in de toekomst er zeker nog uitkomen.
Dus al met al goede cijfers.
Goede cijfers, inderdaad. Het wordt nog niet altijd gewaardeerd door de beleggers. Maar de bedrijven ontwikkelen zich goed. Goede cijfers, goede vooruitzichten. Dus voor de fundamentals ben ik er blij mee.
Voor kennis.
De duurzame portefeuille nam een jaar geleden winst op het aandeel Novo Nordisk rond de hoogste koers ooit. En onlangs keerde het aandeel tegen de helft van de prijs terug in portefeuille. Maar het aandeel was nog niet terug. Of Novo Nordisk kwam met een winstwaarschuwing. Dus slecht nieuws. Loegen, wat nu?
Ja, wat nu? Nou ja, daar is best wel wat over te zeggen.
Ja.
Dus misschien even een korte introductie nog over Novo Nordisk. Ik denk dat de meesten het wel kennen, maar toch even voor de luisteraar. Novo Nordisk is een Deens bedrijf, van oudsher groot in insuline, diabetesbehandeling. En een aantal jaren geleden kwam daarbij dat een van die medicijnen die ontwikkeld was voor diabetes ook goed werkte tegen voor gewichtsverlies en dus als obesitas medicijn kon worden gebruikt. Nou, de meesten kennen wel het middel Ozempic.
Ja.
Later kwam daar ook, dus Ozempic is dan de GLP-1 semaglutide voor diabetesbehandeling. Wegovy is het merk wat dan puur voor de obesitas wordt ingezet.
En dat is een merk van Novo Nordisk.
Ja, ja. Ja. En het grote voordeel wat Novo Nordisk daar had, was dat ze als eerste goedkeuring kregen om dat middel te verkopen. Het nadeel wat er, en daarmee konden ze een marktaandeel verwerven, het groeide enorm snel. Het bleek ook later toch wel een nadeeltje te zijn, want ze konden niet alle... Ze konden niet aan alle vraag voldoen.
Nee, want het werd een enorme hype. Ja. Het werd echt van, nou, dit is het wondermiddel om af te vallen. En ja, het leek nog te werken ook.
Ja, nee, zeker. Alleen ze hadden gewoon te weinig productiecapaciteit. Daardoor stond de Amerikaanse overheid toe dat er namaakmedicijnen op de markt kwamen. Dat noemen ze dan de zogenaamde compounders. En die werden ook verkocht. En later kwam Eli Lilly. En die had zijn zaakjes beter op orde qua productie en qua ook de effectiviteit. Dus die is begonnen aan een opmars en die wint marktaandeel ten opzichte van Novo Nordisk. Vervolgens op een gegeven moment stoppen dan die patentenbescherming voor die medicijnen. Dus ze zijn ook al bezig met de volgende generatie middelen. Ze willen het in pilvorm gaan aanbieden. Maar de volgende generatie is dan CagriSema en Amycretin. En de testresultaten van die medicijnen vielen enigszins tegen. Werden misschien ook een beetje rommelig gepresenteerd. Maar toen begon die koers aan het eerste stuk van de daling. Ja, en uiteindelijk,
en dan hebben we het over vorig jaar, denk ik?
Ja, begin juli stond de koers even boven de 1000.
Ja.
Eigenlijk is het daarna in een soort glijvlucht gegaan. Toen we het opnamen weer, stond het rond de 460... En na de winstwaarschuwing vorige week, dus dat was wel ongelukkige timing. Er kwam een winstwaarschuwing een week voor de cijfers. Nu noteert het rond de 300. Ja. Dus er is nu op dit moment 70% van die koers in zijn top af.
Maar de timing van verkoop, die was natuurlijk
die was uitstekend. Goed. Ja, die, ja. Die was uitstekend. Ja. Kijk, uiteindelijk is mijn in de filosofie van de duurzame portefeuille proberen we de goede bedrijven te kiezen. Die stabiel groeien op basis van een concurrentievoordeel. Die proberen we te verkopen als ze overgewaardeerd zijn. En te kopen als ze ondergewaardeerd zijn. En goed, die timing van die onderwaardering. Ja, die was dus te snel.
Ja.
Ruim de helft van de verkoopprijs. Dus wat dat betreft. Qua trade was hij oké.
Ja, dat had mooi even later gemoeten. Ja.
Maar goed. nu kwamen ze dus gisteren met cijfers. En een van de dingen die ook met die cijfers was, was dat er is een nieuwe CEO. En wat je wel ziet bij bedrijven, en misschien is het een beetje wishful thinking, maar wat je wel ziet met bedrijven is dat als er een nieuwe CEO komt, dat ze alle ellende nog even eruit gooien, zodat die CEO dan met een schone lei kan beginnen en weer opbouwende heen kan. Dus die winst, nu laten we hopen dat alle ellende nu in de prijs verwerkt is. En dat, ja, dat die nieuwe CEO aan de slag kan met groei, met positieve dingen. En dat daarmee ook het sentiment kan draaien. Mm-hmm. Maar als je dus kijkt, nu die winst per aandeel is rond de 25. Deens kroon, de koers is 300. Dus we hebben het over nu 12 keer de winst. En dat is ook wel erg goedkoop. Want het aandeel was toen het nog puur insuline was, noteerde tussen de 20 en de 25. Jarenlang, het is jarenlang een stabiel bedrijf geweest. En ook voor nu wordt er toch nog rond de 10% winstgroei verwacht. Nou, en bedrijven die 10% winstgroeien op lange termijn, ja, die zijn over het algemeen toch wel wat hoger gewaardeerd dan die 12 die er nu staat. En als je dan gaat kijken van ja, hoe reëel is nou die 10%? Gaan ze niet nog meer marktaandeel verliezen? Nou, er is een... Ze hebben een nieuwe deal gesloten met CVS. Dat is een medicijnverstrekker in Amerika. Of ja, CVS. En daardoor is het aantal toeschrijvingen van Wegovy gestegen in de laatste maand. Dus waar Eli Lilly... Dus we gaan er nu met z'n allen van uit. En daar gaat ook die winstwaarschuwing van uit, dat Eli Lilly sneller gaat groeien omdat het effectiever is. Maar de laatste maand haalde Novo Nordisk juist wat meer groei dan Eli Lilly. Wellicht onder andere vanuit dat CVS.
Ja.
Nou, omdat ze te weinig productiecapaciteit had en die namaakmedicijnen toegestaan waren om te verkopen, heeft ja, de non-branded, noemen ze dat dan, markt heeft ook, is ook groot geworden. Die is eigenlijk op dit moment twee keer zo groot dan Eli Lilly en Novo Nordisk. En vanaf 22 mei is het niet langer toegestaan om die namaakmedicijnen te verkopen, want de productiecapaciteit is op orde. Dus nu moeten partijen de branded, patent beschermde medicijnen gaan verkopen.
En dat is eigenlijk alleen Novo Nordisk en Eli Lilly.
Ja, inderdaad. Dus daar is best wel wat marktaandeel weer terug te winnen. Dus dat is een tweede punt waar ze op korte termijn van zouden kunnen gaan profiteren. Het derde is dat ze internationaal ook hard groeien. Dus internationaal was de groei 125% in het tweede kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. Bijvoorbeeld in China hebben ze eigenlijk nog geen concurrentie, want Eli Lilly is daar nog niet toegestaan. Dus daar zitten ook best wel mogelijkheden om toch een stuk groei te halen. Nou is het zo, daar hadden we het net al over, dat in Amerika de medicijnprijzen hoger zijn. Dus de marges liggen wel wat hoger. Maar ook in de rest van de wereld kunnen ze echt wel geld verdienen met het verkopen van die medicijnen. Dus ja, er zijn best wel mogelijkheden om toch die groei weer aan te jagen. De marge zal wel wat minder gaan worden door die toegenomen concurrentie. Maar ja, de mogelijkheid is om die tegenwoordig illegale medicijnen terug te winnen.
Ja, dat is afgesneden.
Internationaal. En sowieso de groei van de markt.
Want de marktgroei, ja, dat zal toch die zal toch enorm zijn?
Ja, dat denk ik wel. Dus op dit moment, wat ik dan uit de cijfers lees, wordt pas een paar enkele miljoenen mensen worden behandeld met die medicijnen. En er is rond een miljard mensen in de wereld heeft de obesitas, heeft een BMI van boven de 30.
Ja,
dus wat dat betreft is er een enorme markt. Nou goed, natuurlijk kunnen nog niet ieder van die mensen kan het betalen en wordt het niet altijd nog door de verzekering vergoed. Maar ja, het is relatief nieuw.
Ja.
En die markt die gaat zich verder uitbreiden.
Je noemde China en India, wat met de toenemende welvaart natuurlijk ook steeds meer op.
Zeker. Ja, en ook de markt voor GLP-1 als diabetesbehandeling is nog interessant. Hè? Want er is ook nog veel insuline. Maar op dit moment is dan ongeveer 19% van de diabetespatiënten gebruikt Ozempic-achtige, En die andere 81% gebruikt dus nog oudere medicijnen. Maar bijvoorbeeld in China is dat percentage maar 3%. Dus wereldwijd gebruikt nu 7% GLP-1. Dat kan echt nog wel verder groeien. En de diabetesmarkt is toch ietsje minder gevoelig dan de obesitasmarkt. Dus ook daar zou nog een stuk ruimte kunnen zijn. Ja, en op lange termijn, dan zal Novo Nordisk wel weer moeten komen met medicijnen die weer beter presteren dan de concurrent. Mm. Dus ze kunnen natuurlijk, uiteindelijk zal die wedloop doorgaan. Wat ik al zei, er is een pilvorm in aantocht. Ze verwachten zelf dat in het vierde kwartaal goedkeuring wordt gegeven voor semaglutine in pilvorm. Daar zouden ze dan ook weer de eerste zijn. Dus daar zouden ze ook weer marktaandeel kunnen opbouwen. Ze gaan behoorlijk investeren in sales om nieuwe markten te ontwikkelen, om te zorgen dat die medicijnen bij de patiënt terechtkomen. Het is wel minder goed natuurlijk als gewoon het beste product aanbieden. Maar in de executie kunnen ze echt nog wel voordelen halen. Want de afgelopen tijd werden ze gewoon geremd door gebrek aan productiecapaciteit en dat die ontwikkeling zo snel ging. Ja, en nu moeten ze zorgen dat ze die executie op peil gaan krijgen.
En wat zie jij op lange termijn als uitdagingen voor het aandeel?
Ik denk dus dat op lange termijn de wedloop van wie heeft het beste medicijn, dat uiteindelijk dus uiteindelijk moet je gewoon wel met je product blijven ontwikkelen. Nou, daar hebben ze een historie dat ze dat. En voor de leek, voor mij, is het heel moeilijk om in te schatten of ze dat, hoe ze daarin staan. Hè? Want ieder komt natuurlijk met een wervend praatje over zijn nieuwe medicijnen en zijn ontwikkelingen en dergelijke. En ik ben geen biofarmacie-man. Dus, of farmacieman. Dus voor mij is het lastig in te schatten. Maar ze hebben 100 jaar historie met het ontwikkelen van dit soort medicijnen. Ze hebben al die jaren hebben ze voorop gelopen. Ze hebben vanuit, omdat hun beslissende stem in de hand is van een stichting, hebben ze daar ook echt wel de lange termijn focus. En hebben ze altijd nog de goede keuzes gemaakt. Dus ja, ik heb er ook wel vertrouwen in dat ze ook voor de toekomst die keuzes kunnen maken. En dan zie ik dit toch als een tijdelijke dip, waarbij die uitvergroot wordt. Omdat eerst die enorme koersstijgingen natuurlijk geweest is. En dan krijg je ook het momentum mee dat beleggers het op gaan pakken. Dat ze ook op die rijdende trein willen springen. Ja, en dan, als die koers dan omlaag gaat, dan krijg je ook het momentum tegen. Ja. Ja, dus dat hebben we natuurlijk met meerdere producten gezien. En dan lijkt deze koersbeweging ook wel heel erg op andere hypes. Dus kijk maar eens naar de Spotify's, naar de Netflix'en, al die bedrijven die enorm hard groeien. Ja, dan op een gegeven moment wel komen op een punt van dat ze de voorsprong even tijdelijk kwijt zijn. En dan moeten ze op een gegeven moment op dat plateau van productiviteit komen. Ja. Waar ze ook de winstgevendheid weer op peil gaan brengen. En daar ligt de uitdaging voor Novo Nordisk de aankomende tijd. In ieder geval met een koerswinstverhouding van 12 en toch een stuk groei gepland nog steeds. Ja, denk ik dat het goedkoop is. Kun je daar een gokje wagen? Klinkt speculatief, maar kun je daar voor de lange termijn denk ik in investeren?
Instappen. Zie jij nou nog in de duurzame portefeuille andere aandelen die een beetje dat topniveau naderen of dreigen te naderen?
Nou, op zich beperkt, want de aandacht gaat vooral uit naar AI-bedrijven. He, dus als we kijken naar de cijfers en die Magnificent Seven, die hebben over het algemeen goede cijfers bekendgemaakt. En Microsoft was veel beter dan verwacht. Meta was goed. Palantir was beter dan verwacht. Maar ja, Palantir staat ook op boven de 150 keer de winst. Dus het is ook wel heel stevig gewaardeerd. En daar gaat de aandacht enorm naar uit. Nou, een van de bedrijven in de portefeuille die ook hoog stond was Palo Alto. Vorige maand verkocht om die reden. Dus in de duurzame portefeuille zitten toch meer partijen die stabiel groeien. En ik heb niet het idee dat de bedrijven nu echt richting de top zitten.
De tweede Novo Nordisk is er niet meteen.
Ik probeer ze ook te selecteren op dat je ze relatief goedkoop kunt kopen. Misschien nog één stapje terug naar een soort droombeeld of droombeeld, ja, voor die afslankmedicijnen. Dus als je nou, ik heb eerder wel eens gedacht, misschien kan die obesitasmedicijnen kunnen wel een soort iPhone werking krijgen. Dus de iPhone die kwam in 2007 eerst als een nieuwe telefoon. En later bleek dat we de camera, het vervangt de camera voor foto en voor video, het vervangt je agenda, je kunt ermee mailen, dus het is een soort minicomputer. Je kunt er veel mensen kijken er televisie op of series of andere dingen, die streamen erop. Dus dat apparaat heeft eigenlijk veel meer toepassingen gekregen en daarom heeft Apple ook allerlei extra verdienmodellen. Dus die App Store is een goed verdienmodel, die services. Dus ja, het is veel breder geworden dan we vooraf hadden kunnen denken met die iPhone. En het zou mij, ergens is er ook een kans dat met die obesitasmedicijnen ook gebeurt. Want aan de ene kant weten we natuurlijk nog niet goed hoe of het langdurig gebruik van die medicijnen schadelijk is. Maar wat we al wel zien is dat gebruik leidt tot minder hart- en vaatziekte, minder nierziekte, minder gebruik van alcohol, minder verslavingen. Dus er zijn ook allerlei positieve bijwerkingen. En wij zijn als in de westerse wereld, ik zei al even in het voorbespreking, ik zit zelf op een BMI van 23,8. Dat is natuurlijk geen plus 30 waar de medicijnen vandaag voor bedoeld zijn. Maar ik denk dat mijn opa 50 jaar geleden een veel lagere BMI had. Omdat hij veel meer fysiek werk deed. Ja. Omdat gewoon
Die normen zijn
opgeschoven. En daar worden we niet per se gezonder van. Nou. Dus als die medicijnen op lange termijn positief werken. En dat is natuurlijk een hele. Er komen ook allerlei ethische bezwaren bij. Maar ja, die hebben we bij de iPhone ook. Want de jeugd, die, en misschien wij zelf ook wel, zijn ook misschien wel half verslaafd aan dat apparaat. Ja. Dus die ethische bezwaren, die komen er ongetwijfeld.
Maar dat is zeg maar een soort wondermiddel voor algehele gezondheid.
Ja, dat je gewoon zegt van ja, op die manier kunnen we toch weer terug naar wat een gezondere leefstijl is. En dan kun je zeggen, ja, hadden we dat niet met discipline kunnen bereiken? Ja, blijkbaar niet. Ja. En dat die markt dus nog veel groter is dan die miljard mensen die vandaag obesitasachtige klachten hebben.
Ja.
En, en dan is er dus ook ruimte gewoon nog voor nog veel meer groei voor alle aanbieders. Ja. Dus niet alleen voor degene die dan het beste product heeft, maar ook voor nummer 2, 3 en 4.
Nou ja, dat is een.
Dus korte termijn. Rechtszaken tegen de namaakaanbieders, wat sinds 22 mei niet meer mag, en groei internationaal. Middellange termijn betere medicijnen, nieuwe ontwikkelingen en de executie verbeteren. En hele lange termijn, ja, wellicht is die markt voor obesitas wel veel groter dan we vandaag denken.
Voor kennis.
De lezers vragen op het forum. Er is een behoorlijke discussie, dialoog ontstaan over het aandeel Chart Industries, dat ook in de duurzame portefeuille zit. Nou ja, je hebt die discussie geloof ik gevolgd. En hoe kijk jij aan tegen Chart Industries? Hoe kun je mensen
weghelpen? Chart Industries is een snelgroeiend bedrijf. Heeft een aantal overnames gedaan. Was daardoor ook wel stevig gefinancierd. En in de turbulentie in de markt, ja, met negatief sentiment, dan werd die hoge financiering belangrijker. Werd als risico gezien, dus die koers die schommelde heftig. Begin juni volgens mij werd een fusie aangekondigd tussen Chart en Flowserve. Toen in eerste instantie ging het aandeel nog wel 8-9% omlaag. Maar daar hebben we toen naar gekeken en het beeld was wel dat die fusie positief was voor beide bedrijven. Dus dat die koers kon stijgen. Nou, die koers is ook wel weer enigszins opgetrokken. Maar 2 weken geleden gaf Baker Hughes die zei ik wil Chart overnemen. Dus de fusie met Flowserve werd afgeblazen. En er wordt Baker Hughes wil $210 betalen voor dat aandeel. En nu staat hij rond de 199. Dus al een groot deel van die potentie van die overnamepremie is eruit. Maar er zit nog een procent of 5 ruimte naar het eindbod. En dat is altijd voor iedere. Ik vind het altijd lastig om daar een advies te geven van moet je nou wachten op het eindbod of in de duurzame portefeuille wacht ik er voorlopig wel op. Dus daar zit ik.
Ja.
Er kwam een vraag van, ja, kan Baker Hughes nou straks ook in de duurzame portefeuille? Nou, waar Charge toch wel wat meer aan de duurzamere kant zit, met waterstof, toepassingen ook, koolstofafvang en dergelijke, ligt het zwaartepunt van Baker Hughes wel in de olie. Industrie in de fossiele brandstoffenergie. Dus dat
die voldoen niet aan.
Die gaan wat dat betreft niet in de duurzame portefeuille komen. Maar goed, we zijn natuurlijk wel blij met het overnamebod, want dat is een mooie performance voor degene die het aandeel hebben gekocht.
Oké. Nou ja, dan zijn we denk ik toe aan de vooruitblik op de komende week. Wat staat er voor jou op de agenda?
Ja, aan de ene kant, we hebben nog een aantal resterende cijfers in de duurzame portefeuille. Bijvoorbeeld vandaag, na de Europese beurs om 5:00 komt Genmab. En na de Amerikaanse beurs komen Gen Digital en Pinterest. Dus dat zijn drie bedrijven uit de portefeuille waar ik zeer geïnteresseerd ben. Met name Pinterest. Shopify was goed, Meta was goed, Google was goed in de advertenties. Dus ik ben benieuwd of Pinterest ook daarvan kan profiteren. De aankomende tijd komt er natuurlijk veel macro-nieuws. Die tarieven, het is weer volop. Gebeurt er van alles vanuit het Witte Huis wat de hele wereld in beweging zet. Dus ik verwacht dat nog niet klaar is. En ik volg dat met veel interesse. En waarbij het niet zozeer is dat die fundamentals van die bedrijven er nou altijd maar door veranderen. Soms wel natuurlijk. De koersen bewegen en het kan ook kansen bieden.
Ja. Nou ja, we zullen het er nog vaak over hebben op deze plek. Oké, dan zijn we aan het eind van deze aflevering van Voorkennis gekomen. Volgende week zit Johan Brinkman hier met Jeff Thijssen. Heeft u al vragen, mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.